Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen op Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u vertrouwt, u vreest. En ook het 19e vers. Bemint Gods Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt, het 15e en het 19e vers van Psalm 31. U zal een gedeelte gelezen worden uit het woord des Heren, uit het Nieuwe Testament, uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk. De schriftlezing in deze avond is Filippenzen 3.
Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer, besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël. Van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons toch een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Verootmoedigen we ons voor. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 138, het tweede en het derde vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En ook het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. 2 en 3 van Psalm 138, er zal 1 collecte worden gehouden die bestemd is voor de onkosten van de particuliere synode. Gemeente, het is een goede gewoonte om vooraf aan de bidstond te houden, voorafgaande aan de vergadering van de particuliere synode die morgen gehouden zal worden. Een goede gewoonte om elkaar in een bidstond te ontmoeten in de gemeente die als de roepende kerk functioneert morgen, de gemeente van Apeldoorn. En dan mogen we samenkomen rondom het woord waarin de levende God zich openbaart. En waarin hij de weg der zaligheid ons bekend maakt. En broeders, gemeenten, zo is eigenlijk de bidstond een wezenlijk onderdeel van de particuliere synode. Bedoeld om elkaar op te scherpen, te bepalen bij die zaken waar het uiteindelijk in het wezen van de kerk om moet gaan, in het kerkelijke leven. Wat kunnen er veel dingen zijn in het kerkelijke leven die onze aandacht vragen? Niet altijd onbelangrijke dingen. Maar wat zijn er vele zaken die we eigenlijk als bijzaken moeten zien. En die kunnen afleiden van die ene hoofdtaak, die ene kerntaak waar het uiteindelijk om moet gaan. Hoe het met u en mij gaat op weg en reis naar de eeuwigheid. Vanavond in deze bidstond was het ons voornemen om u zo aanstonds te bepalen bij gedeelte uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin hij oproept tot een heilige levenswandel. Ik denk dat dat een van de wezenlijke dingen is in het leven der genade, een heilige levenswandel. Paulus zegt dat ook in Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en de welbehagelijke en de volmaakte wil van God zijn. En ik denk dat daarin al getekend is wat het leven des geloofs, als dat geloof mag leven, dan gaat het om die zaken, broeders, gemeente. En daar zouden we u vanavond bij willen bepalen vanuit de Filippenzenbrief. Ik lees u de versen 17 tot en met 21. Daar lezen we Gods woord: wees mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf, welke God is de buik, welke heerlijkheid is hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Naar leiding van deze tekstwoorden zouden we met Gods hulp willen spreken over Paulus' oproep tot heilige wandel. Paulus' oproep tot heilige wandel, en dan overdenken we samen met Gods hulp drie gedachten. De drang die in die oproep zit. Dat is onze eerste gedachte. In de tweede plaats staan we stil bij de waarschuwing die doorklinkt in deze oproep. En in de derde plaats de troost die uit deze oproep spreekt. Paulus oproept tot een heilige wandeling. De drang tot die oproep. De waarschuwing in die oproep. En in de derde plaats de troost in die oproep. Paulus zit in de gevangenis in Rome. Als hij deze brief schrijft aan de gemeente van Filippi. Paulus had met die gemeente van Filippi een hele bijzondere band. Wat lag die gemeente hem na aan het hart? Als u dat leest, of hij in het begin zijn brief begint. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u denk. Te allen tijden in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. En waar is hij dan blij over? Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En dan komt die bekende tekst dat Paulus dan zegt, die bekende tekst, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus Paulus die had ook, toen hij deze brief schreef, de begeerte vanuit Rome om aan deze gemeente, waar hij met dankbaarheid en met blijdschap aan dacht, had hij toch de begeerte om ze nader onderwijs te geven. Nader onderwijs te geven. En in het gedeelte wat we vandaan van het overdenken gemeente, dan begint Paulus hier tegen die gemeente te zeggen, wees mij mede mijn navolgers, broeders. In het woord broeders, dan mag u in de Bijbel uitleggen dat hij daar ook de vrouwen bij betrekt. Wees mijn navolgers. Dat is een oproep, een aansporing. Een oproep, een aansporing tot navolging. Wat is het gelukkig als er in een gemeente voorbeelden zijn om na te volgen. Mensen die uit het geloof leven mogen, maar die het ook mogen voorleven. Wat vraagt, wat schreeuwt onze jeugd daar vaak om? Dat ze graag voorbeelden wil hebben. Als Paulus dit zegt, wees mijn navolgers. Blaast hij dan niet erg hoog van de toren? Zet hij zichzelf niet op een voetstuk? Zo van, jullie moeten doen wat ik zeg. Nee, dat bedoelt hij helemaal niet. Dat zou hoogmoed zijn. Moet ook altijd maar voor bewaard worden. Maar Paulus die wijst hier niet op zichzelf, maar hij wijst op Christus. In 1 Korinthe 11 vers 1 zegt hij er iets bij. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Dus hij wijst eigenlijk niet op zichzelf, maar in zichzelf wijst hij de gemeente op Christus. Dat brengt ons gelijk bij een belangrijke vraag. Hoe wordt nou een mensenkind een navolger van Christus? Want we lezen in Gods woord dat wij van nature navolgers zijn van de zonde. Uitleven onze Adamsnatuur. Hoe wordt nou een mens een navolger van Christus? Met andere woorden, hoe krijgt Christus waarde voor een mens? Ja, zegt iemand, door in hem te geloven. Ja. Dat is op zich waar, dat is op zich waar. Maar hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan? Laten we Paulus maar als voorbeeld nemen. Ja. Hij de apostel. Want gemeente, hij was geen navolger van Christus. Maar weet u wat er bij Paulus gebeurt? God zette hem stil. Hij zette hem stil. En dat moet met ons allemaal een keer gebeuren. Van nature, dat God ons stilzet. Ja. En toen Paulus op de weg naar Damascus stilgezet werd, weet u wat er toen gebeurde? Toen ontviel hem al zijn godsdienst. En toen zag hij in één keer dat hij nog nooit Gods eer bedoeld had. Ja. In de versen 4 tot 6 schrijft hij, want hij was een godsdienstige jonge man, in de versen 4 tot 4 en tot en met 6, dan laat Paulus daar zien hoe of God hem afbracht van zijn eigen gerechtigheid. En toen kwam hij als een zondaar, als een vijand van Christus openbaar. En weet u, toen kwam hij niet verder dan die ene vraag. Ik denk dat dat een vraag is die allen die iets van dat nieuwe leven mogen kennen, zich daar in kunnen vinden. Wat wilt gij dat ik doen zal? wilt gij dat ik doen zal? Zo begint het nu als God in het leven van een mensenkind ingrijpt. Dan krijg je met God te doen. En dan komt er daarna, komt er een zoeken van Christus. Een zoeken van Christus. Waarom? Om met die God verzoend te worden die we hebben ontmoet. Ja. Na 3 dagen mocht Ananias door de Heere gebruikt worden om Paulus de weg der zaligheid in Christus te verkondigen. Later zegt Paulus van dat moment dat het Gode behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Toen mocht hij door het geloof delen in de vergeving der zonden. Ja. En als u leest in Filippenzen 2, gemeente, wordt hij zijn oude leven tekende in de versen 4 tot 6. Dat was een leven zonder Christus. Zonder Christus. En dan gaat hij vanaf vers 7 gaat hij uitleggen dat toen hem Christus werd geopenbaard, dat hij dan zegt, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Dan gaat Paulus daar beleiden, daar de gemeente uitleggen hoe of Christus gestalte gekregen heeft in zijn leven. En wat dat betekende. Alles waar hij veel voor gaf, raakte hij die kwijt. Maar hij mocht Christus overhouden. En dan zegt hij zo heel treffend in vers 9. Toen mocht hij geloven in hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid. Die uit de wet is. Maar door het geloof van Christus. Namelijk de rechtvaardigheid die God van eeuwigheid heeft uitgedacht. Namelijk die moet Christus verwerven. Met zijn kruis en zijn zoen en kruisverdiensten. En die de Heere in de weg van dat dierbare geloof aan zo'n mensenkind gaat wegschenken. De rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Ja. Dan zou je zeggen, Paulus, nou heb je alles. Heb je alles. Dan mag je weten dat je zonden vergeven zijn. Nou, dan heb je toch alles. En gemeente, veel mensen zetten daar een punt. Veel mensen zetten daar in onze dagen een punt. Zeg je, ja, als je nog maar weet dat je zonden vergeven zijn, nou, dan is het toch klaar. Ja, kun je sterven, ja. Een punt, ja. Paulus zet geen punt. Paulus zet geen punt. Want gemeente, dan gaat hij vervolgens in vanaf vers 10, gaat hij uitleggen wat zijn begeerte is geworden, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijn lijden zijn dood gelijkvormig wordende. Dat is het leven der heiligmaking. Dat is het leven der heiligmaking. We beleiden toch en we leren toch ook onze catechisatie dat de rechtvaardigmaking en de heiligmaking, ja, die zijn wel onderscheiden, maar ze zijn niet te scheiden. Ze zijn niet te scheiden. Nou, dat zien we hier bij Paulus heel sterk, gemeente. En weet u wat hij dan over, en weet u wat dan de kern is van dat leven der heiligmaking? Dat hij in vers 12 zegt, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben. Ach, ja, maar Paulus, die mag toch weten dat je zonde vergeet. Ach, dat wist hij, dat wist hij. Maar ten opzichte van wie de Heere was en wat de Heere, waar de Heere zo'n recht op heeft om nou volmaakt de Heere te dienen, daar moest Paulus nog beginnen. Daar moest hij nog aan beginnen. Ja. En dan staat er hier zo dat hij zegt van, niet dat ik het alreden gegrepen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Nou, Matthew Henry zegt daar heel treffend van, gemeente. Heel kernachtig. Zij die menen dat zij genade genoeg hebben, tonen daardoor dat ze te weinig hebben. Want waar echte genade is, daar is begeerte naar meer. En een meer voorwaarts streven naar de genade der volmaking. Ja. En dan zegt Matthew Henry vervolgens, waar komt die genade, onze genade vandaan? Als God zijn kinderen genade, met genade bedeelt. En dan zegt Matthew Henry, van ons gegrepen worden door Christus Jezus. Niet wij hebben eerst Christus gegrepen, maar hij ons, en dat is onze veiligheid en verlossing. Niet dat wij Christus vasthouden, maar dat hij ons vasthoudt, is onze zaligheid. En zo zien we hier dat Paulus in Filippenzen tekent, gemeente, dat dat geloof in Christus, dat leidt tot een nieuw leven. Het leven der heiligmaking. Een Godengewijd leven. Eigenlijk is dat de bekering, hè? Moet altijd met twee woorden blijven spreken. Wet en genade. Maar we moeten ook altijd met twee woorden blijven spreken als het gaat over het geloofsleven. Geloof en bekering. Veel mensen spreken alleen over het geloof. Daar kun je hele bomen over opzetten. Ja. Maar bekering is niet zo moeilijk. Is niet zo makkelijk om daar een boom over. Dat moet beleefd worden. Dat moet beleefd worden. Maar in het woord van God horen die twee, geloof en bekering, onlosmakelijk bij elkaar. Want dat is, dat ziet op de rechtvaardigmaking en op de heiligmaking. En zo, gemeente, daarom durft Paulus ook te zeggen, wees mijn navolgers. Vanuit die drang dat Christus meer een gestalte mag krijgen, komt Paulus tot die oproep van tot heilige wandel. Ja. Ja, durf ik te zeggen dat ik een navolger van Christus ben. Durven wij te zeggen, broeders. Mag toch wel eens. Mag toch wel eens. Of is onze mond altijd gesloten? Wanneer mag dat nou wel eens door het geloof gezegd worden? Als de Heere iets van zijn genade afdrukt in het ziel. Ja, dan krijgen we Psalm 66 vers 8 op de lippen. Komt, luister toe, gij Godgezonde. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. We leven in een tijd waarin jullie veel vaak lezen dat er influencers zijn op internet. Die hebben vaak miljoenen volgers. Mensen vergapen zich eraan. Vergapen zich eraan. Waarom? Ze zijn jaloers op wat die mensen ze voorstellen. En dan zouden we het anders kunnen zeggen vanavond. Mag u wel eens een jongen of een meisje jaloers maken? Ja. Ja. Dat u, dan gaan we niet alleen zeggen hoe het moet. Maar ach, dan mag je ook wel eens vertellen hoe het gaat. Hoe het gaat als de Heere de hoogste plaats in het leven gaat innemen. En als u daar iets van mag vertellen, dan ben ik ervan overtuigd dat u zegt, dan kan het voor jou ook. Want genade maakt altijd gunnend. Ja, maakt altijd gunnend. En gemeente, wat is het een voorrecht als er in een gemeente identificatiefiguren zijn. En dat bedoel ik dan in de zin van mensen die de vrezen des Heren uitleven. En die een ander eens bij de hand kunnen nemen. En mogen we dan vanavond in deze bidstond deze oproep van Paulus maar ter harte nemen. Ja. En dan hoef ik niet naar een ander te kijken. Dan hoef ik niet naar u te kijken, broeders, maar dan moet ik maar bij mezelf beginnen. Ja. Een oproep, de drang tot oproep tot heiligmaking. Maar nou ook in de tweede plaats de waarschuwing die hierin ligt. De waarschuwing in die oproep. Want dan gaat Paulus verder en dan de versen 18 en 19, dat is een tegenstelling. Want dan heeft hij het over mensen die zich afkeren. of vijandig zijn, of afzijdig houden van dat leven in Christus. Velen wandelen anders, zegt Paulus. En dat zegt hij niet zomaar, nou het is niet anders. Vallen mensen af. Nee, gemeente, als ik dat hier lees, dan zie ik dat Paulus daarover weent. Overweent. Van de welke ik u ook dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg. Paulus is in tranen. Hij is in tranen. Hij beoefent iets van de bewogenheid van de Heer Jezus met de scharen. Zoals de Heer Jezus daar weende over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens. En gij hebt niet gewild. Ja. Paulus is bewogen. Ja, met de onbekeerde. Ik zal het nooit vergeten. Dat broeder Staat, waar we als student veel over de vloer kwamen, dat hij op een gegeven moment zo eenvoudig tegen ons zei: jongen, zul je vragen of de Heer je veel liefde geeft voor de onbekeerde? Ja. Ja. En laat dat toch ook de praktijk zijn, ook in het leven der genade. Maar dat gaat leven, als je iets van dat leven mag beleven, dan ging het toch ook een andere. Ik weet niet of het bij u is, maar als Paulus hier spreekt over dat wenen. Ja, toen we daar in de voorbereiding over na zaten te denken, broeders, dan heb je de neiging om maar te stoppen. Ja. Want ach, wat word je dan aangeklaagd? Hè? Wat word je dan aangeklaagd? Dat je dat zo weinig voelt. En wat is het een voorrecht? Ik moet er zo vaak aan denken dat de Heer Jezus heeft nooit één preek onbewogen gehouden. Is altijd met de scharen bewogen geweest. En ach, wij kunnen soms blij en verwonderd zijn als we een keer bewogen mogen zijn. Ja. Ik weet niet of het bij u is, maar zo. En dat staat God gelukkig niet in de weg. De bewogenheid van de prediker staat gelukkig God niet in de weg. Om zijn gemeente te bouwen. Nee, gelukkig niet. Maar daar ligt dan wel een verantwoordelijkheid. Hè? Ja. En waarom weende Paulus? Hij zegt: die mensen die anders wandelen, dat zijn vijanden van het kruis van Christus. Ja. Vijanden van het kruis, wat zijn dat voor de mensen? Dat zijn mensen die nog nooit geen zondaar voor God geworden zijn. Die nog nooit de gerechtigheid in Christus nodig hebben gekregen. Nooit de verzoenende kracht van dat bloed hebben mogen ervaren. Nooit aan zichzelf zijn gestorven. En voor wie bij aanvang Christus het leven geworden is. Ja. Zullen we maar niet vergeten dat een leven. Leven wij ook niet in onze westerse cultuur. En dat gaat ook onze gemeente niet voorbij. Dat heel veel mensen de neiging hebben om een derde weg te gaan. Een derde weg. Ja. Alsof een stuk in het leven neutraal is. Neutraal is. Dan denken we, ja, dan voelen we wel dat er wat moet gebeuren. En het moet gebeuren voordat we sterven. Ja. Maar we kunnen ondertussen doorleven. Ja. En ruimte nemen voor onszelf. Maar geliefden, God staat geen mensruimte toe. Geen mensruimte toe. En wat zie je dan ook vaak? Dat het is zoals bij Felix. Hè. Velen zijn het zoals Felix die diep onder de indruk was van de reden van Paulus in Handelingen 24. En zodanig dat hij zegt: voor ditmaal ga heen. En als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En ach, die tijd is nooit gekomen. Die tijd is nooit gekomen. En ach, zo zien we dat velen geen zaligmaker nodig hebben. Ja. En wat kan dat bij ogenblikken verdriet? Wat is het een voorrecht als de Heer de onbekeerde wel eens opbindt? Ja, wel eens opbindt, ja. Laten we er ook oog voor hebben. Dat is ook onze taak. Oog voor hebben. Dat wij over het geloof kunnen praten in Christus, terwijl we toch een vijand van het kruis zijn. Omdat mensen nog nooit de diepe betekenis van de noodzaak van het lijden en sterven van Christus, dat hij zijn bloed moest geven, beleefd hebben. Ja. Mag ik het heel eenvoudig zo zeggen? Omdat ze nog nooit geen zondaar voor God geworden zijn. Ja. Dan krijg je een geloof waarbij uiteindelijk de mens zelf aan het roer blijft staan. Ja. En dan over het geloof praat, terwijl je moet bang wezen dat het inbeelding is. Maar Paulus' gemeente, die is hier heel radicaal. Ja. Hij zegt van, of in de wereld, of als wij dat oprechte geloof missen, dan zijn we een vijand van dat kruis. Ja. Hoe is het bij u, als u genade mag kennen? Hoe is dat bij u? Ja. Heeft dat kruis voor u waarde gekregen? Ja. Wordt veel over het kruis gesproken, gemeente. Maar weet u wat hierover gaat? Weet u wat de ware betekenis van het kruis is? Wat onze catechismus zo heel eenvoudig en duidelijk onder woorden brengt. Dat kruis van Christus wil dat waarde krijgen. Dan hangt daar die middelaar Gods en de mensen. Terwijl ik daar moet hangen. Hij met mijn vloek en met mijn schuld. En wat krijgt dan hij in dat opzicht een onuitsprekelijke waarde. Ja, en dan gaat Paulus die mensen tekenen. Hij noemt 4 kenmerken. Vijanden van het kruis van Christus. En dan noemt hij als eerste welke God is hun buik. Nou, dat mag u ruimer uitleggen dan eten en drinken. Dat is de mens die gaat voor het zienlijke, het zinnelijke, het vleeselijke. Die al zijn tijd, aandacht, zorg besteedt aan alles wat dit leven te bieden heeft. En er helemaal in opgaat. Nou, misschien is wel een van de dingen, de gevaren die ons bedreigen, het materialisme. Ja. Materialisme van onze dagen, de welvaart die ons zo ver bij de Here vandaan kan brengen. Tweede wat Paulus noemt is, welke heerlijkheid is hun schande. Ja. Dat is van alle tijden. De mens zondigt. En ik kan er zelfs trots op zijn. Ik kan er zelfs trots op zijn dat hij zondigt. Ja. Paulus die tekent hier de mens die zijn heerlijkheid zoekt in de dingen waar hij zich eigenlijk diep voor zou moeten schamen. Ja. En waarin kan de mens allemaal zijn heerlijkheid zoeken? In heel veel dingen van deze wereld. Wat zoeken heel veel mensen hun heerlijkheid in hun lichaam? Ja. Of in een mooie auto, of in een huis, of in een kleding, of noemt u allemaal maar op. Ja. En een van de dingen waarin tegenwoordig ook heel veel mensen hun heerlijkheid zoeken, is in allerlei soorten van liefde. Allerlei soorten van liefde. En zo kan de mens dus blij zijn met heel veel dingen, terwijl de Heere ervan walgt, omdat het niet is tot zijn eer, omdat hij de hoogste plaats niet krijgt. Derde wat Paulus noemt is, de welke aardse dingen bedenken. Ja, een mens kan misschien nog niet zo in de zonde leven. Misschien ook nog wel een trouwe kerkganger zijn. Maar hoe is het van binnen? Hoe is het ons hart? Hoe is ons hart? Aardse dingen bedenken. Dat doen we allemaal van nature. Aardse dingen bedenken. Alles gericht op het hier en nu. Leven alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Ja. En ik denk dat een van de dingen, dat gaat ook de kerkmens, dat gaat ook onze gemeente niet voorbij. Aardsdenken. Heeft dat niet te maken dat wij allemaal de tijdgeest inademen? Geen God, geen eeuwigheid. Alles wordt relatief. Denkt u maar aan hoe over het gezag van het woord, als dat gaat tanen en niet meer beslag leggen op gewetens van mensen. Ja. En die tijdgeest gaat onze gemeente ook niet voorbij. Nee. Ze raken van de week nog een broeder. Die zei, ik had van de week een gesprek met twee kattengezanten. Die zitten zondags trouw in die kerk. En in een gesprek zeggen ze, dominee, het zegt mij helemaal niks. Het zegt mij helemaal niks. En als ik een paar jaar verder ben dan denk ik dat ik afscheid neem. Ja. Zomaar wegrijden. Zomaar wegrijden. Gepakt te worden door alles. Ja, het zinnelijke, ja. Aards denken, ja. Opgaan in wat de wereld te bieden heeft. Maar gemeente, we mogen best een stapje dichterbij komen. Wij kunnen ook in ons godsdienstige leven. In ons godsdienstige leven. Heel aards denken. Heel aards denken. Aards denken over God. Over God. Dan gaan we over God denken vanuit de mens. Vanuit de mens. Dan ga ik een God zoeken die met mij meegaat. Die met mij meegaat. Dan heb ik genoeg aan een God die volgens mij alleen maar liefde is. Ja. Ja. En die mij troost. En dan wordt die God een vaderlijke vriend. Maar waar is de eerbied, het ontzag? En die heilige aanhankelijkheid. Ja. En daarom, gemeente en broeders, we moeten niet aards over God denken, maar wij moeten vanuit God leren denken. Dat is precies het om. Veel mensen denken aards, in het horizontale, en in de godsdienst denken ze vanuit de mens aards over God. Maar wat is het toch nodig dat wij vanuit God leren denken. Ja. Dat Hij recht op alles heeft. Ja. En als wij vanuit. En hoe kan de Heer dat nou werken, dat denken uit God? Daarvoor moet God ingrijpen. Moet Hij ons verstand door zijn geest verlichten. En weet u wat er dan gebeurt als wij vanuit God gaan denken? Als God de hoogste plaats krijgt. Dan komen we aan zijn voeten terecht. Dan gaan we leren dat die God zo'n recht op ons heeft, dat ik volkomen hem zou moeten gehoorzamen. Dat hij recht heeft op mijn ganse hart. Ja. En dan ga ik leren buigen voor die God. Buigen, ja. In de loop der jaren, dan heb je de nodige gesprekken met allerlei soorten mensen, ja. En ik moet zeggen dat er in al die gesprekken, als het over deze dingen gaat, dat ik probeer altijd te zoeken of er in datgene wat je verteld wordt, of daar ootmoed in zit. Ootmoed in zit. Zoals de Bijbel daarover spreekt, want ik denk dat vanaf het eerste beginnende leven tot de laatste snik, als er iets van dat geloof beoefend mag worden, heeft dat altijd het stempel van de ootmoed. Ja. En dan zegt Paulus ook nog, als vierde, welker einde is het verderf aangrijpend. Hè? Wij zijn allemaal met elkaar op reis naar de eeuwigheid. Ja. En niemand kan het leven overdoen. Ja. En wat is het? Dat leven in een tijd dat je daar niet meer over mag spreken. Dat er twee wegen zijn. En dat ons een oordeel wacht. Het is zo begrijpelijk dat we in een tijd leven dat God uit het leven verbannen is. De Bijbel is dichtgegaan. En dat mensen dan zeggen, als ik dan niks meer kan verwachten van dit leven, dan stap ik eruit. Ja. Zonder enig besef dat er misschien nog iets is van een eeuwigheid, van een oordeel. Ja, en dan hoop ik dat wij ook binnen onze gemeente getrouw blijven om te prediken over één naam en die twee wegen en die twee wegen en die drie stukken. Ja. Twee wegen, ja. Ja, valt niet altijd in de smaak. Ik ben wel eens getroost dat de apostel Paulus zegt, het evangelie is niet naar de mens. Het is wel voor de mens, maar het is niet zoals hij het graag zou willen horen. Maar wat een wonder als die ervoor ingewonnen wordt. En laten we zomaar getrouw blijven om onder die ene naam onder de hemel tot zaligheid, door welke wij zalig moeten worden, te prediken. En wat is het toch maar nodig om voortdurend die verantwoordelijkheid te voelen dat we met zielen omgaan. Ja. En laten we dan ook in de bidstond elkaar maar opwekken om maar eenvoudig getrouw te blijven. Ja. Af te zien van gunst van mensen, maar om getrouw te mogen zijn in de bediening, in het ambt dat God u heeft toebetrouwd. Want dan hoeft u geen rekenschap aan mensen te geven. Je moet wel van mensen houden. Maar uiteindelijk vraagt God om getrouw te zijn. Omdat het om zielen gaat. En ik denk dat ik velen tot getuigen kan roepen vanavond. Als je mensen mag zien dat ze een ziel hebben. Dan kun je er ook naast me zitten. Want dan ben je samen op reis naar de eeuwigheid. En dan wordt het zo eenvoudig om die boodschap te laten horen. En laten we daarom deze waarschuwing, deze oproep van Paulus maar niet vergeten. Paulus zet het leven der heiligmaking heel duidelijk achter de rechtvaardigmaking. Maar we moeten er wel ook over spreken, over preken, ja. En iedere keer als u daarover spreekt, ook vanavond, broeders, dan voel je zo in alles een tekort. Maar de Heer is het waard dan we het ganse woord bepreken. Voordat we naar onze derde gedachte gaan, gaan we eens samen zingen. Op Psalm 119. Het tweede en het derde vers. Die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar zere wetten. En op derde, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119 vers 2 en vers 3. Paulus oproept tot een heilige wandel. De drang in die oproep, de waarschuwing in die oproep, maar nou ook in de derde plaats de troost in die oproep. Dan komen we, dan staat er in vers 20, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Paulus mag een ander leven kennen, maar hij mag ook een andere toekomst hebben dan deze wereld. Als hij het woord wandel hier gebruikt, dan staat er letterlijk burgerschap. Ja. Hij is wel op de aarde. Maar zijn grootste schat is in de hemel. Is in de hemel. Hij mocht wat we preken over de vrucht van de hemelvaart, hij mocht dat in de beleving hebben. Ja. Christus als het hoofd boven, hij wel in de strijd. Maar het hoofd met wie hij zo innig verbonden was, die is al boven. Is al boven. En gemeente, wat is nou de roem en de heerlijkheid in dit leven? Van u, van mij? Ja. Voor Paulus was dat Christus. Ja. En weet u, Gods kinderen in dit leven, ja, kunnen ze ooit verder komen dan, ja, mogen blij zijn met veel dingen die de Heer ons in de tijd toeschikt. Ja. En gelukkig als we dat opmerken. Maar de roem, de werkelijke roem in het leven der genade, waar ligt die in? Die ligt in Christus. En in wat hij heeft gedaan. In zijn kruis en zijn verdiensten. Daar moet uiteindelijk de roem en de heerlijkheid in het leven hier op aarde van een ware christen uit bestaan. Ja. En wat is de eer? De eer van Gods kerk op aarde. De verhoging van Christus, dat is hun eer. De verhoging van Christus. En ach, Paulus die zegt het in de Colossensebrief zo eenvoudig, wat dat leven betekent als onze wandel in de hemelen is. In Colossensen 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Ja. En oh, wat een tegenstelling, hè? Bij de vorige gedachte hebben we stilgestaan bij die mensen die allemaal aardse dingen bedenken. Ja. Terwijl ze. Maar hier gaat het over een volk dat mag de dingen bedenken die boven zijn. Kunnen ze er altijd bij? Kunnen ze er altijd bij? Ik ben blij dat Paulus dat er niet bij zegt. Ja. Maar het is alleen de uitgang van hun leven. De uitgang van hun leven. Ja. Bedenken de dingen die boven zijn. Waar Christus is. En nog, dan kan er, ja, dan kan dat geloof, dan kan er een walk zijn, hè, ja. En dan kan het als het ware, en toch, dat volk op aarde, toch voortdurend zijn gedachten daarna richt. Ja. Want daar ligt het leven, daar ligt het leven van de kerk, ja. En ondertussen moeten ze hier op aarde door de tijd, En nog, wat is te wonderlijk, dat dan Christus zegt dat hij wel boven is, maar dat hij zijn kerk op aarde niet vergeet. Niet vergeet. Want dan staat er zo, gemeente, in de Hebreeënbrief dat de apostel oproept om met leidzaamheid te lopen, de loopbaan die hij voorgesteld heeft. God doet het toch nooit verkeerd, nee, in ons leven. Of bent u het daar niet mee eens? Ja. O, wat kunnen wij onverenigd zijn met Gods wegen. Maar wat is het groot als we mogen geloven dat de Heere die weg voor ons heeft uitgedacht. De loopbaan lopen die Hij heeft voorgesteld. En dan staat er iets bij. Christus is de weg gegaan naar het kruis. In de weg van zijn vernedering. Hij heeft hier op aarde gewandeld. Hij moest die weg helemaal alleen gaan. Totaal alleen. Maar nu is er een volk op aarde. Die weg, hij gaat leren. Die navolgers, hè, die navolgers. Die gaan ook iets van die weg leren. Die gaan ook iets van die weg leren. Met leidzaamheid de lopende loopbaan die hij voorgesteld heeft. Ja. Maar dan staat er nog, dan zegt Paulus nog meer in de Hebreeënbrief. Ziende op de overste leidsman en de voleinde des geloofs, Jezus. Die voor de vreugde die hem voorgesteld was, kruis heeft verdragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons God. Hij kwam erdoor. Hij is erdoor gekomen. En hij zal zorgen. Hij staat er garant voor dat die ganse kerk, te midden van twijfel, aanvechting en strijd, erdoor zal komen. En gemeente, broeders, als dit nou ons leven mag zijn, als daar iets van in de beoefening mag zijn, ja. Ja. Kun je jezelf beschuldigen dat dat zo samen, dat je soms nog zo uit de aarde aards bent. Ja, wat kleeft mijn ziel aan het stof? Ja. En daar kun je het soms nog heel lang bij volhouden. Ja. Maar je bent er niet gelukkig mee. Je bent er niet gelukkig mee. Maar als er dan iets vanaf de hemel door die geest afgedrukt wordt in de ziel, en dat geloof wordt verlevendig, ja. Ach, te midden van dat geloof met al zijn bestrijdingen, ja. Als je dan aan de toekomst denkt, als je dan aan het sterven denkt, ja, hoe zal het vallen, hè? Ja. Heb je er nooit geen vragen over? Er zijn veel mensen die daarin nog, ik denk dat er een volk is die zitten daar zo vaak over te denken, ja. Zal het wel kunnen, zal het wel kunnen. Die zal zeggen, ja, maar ze weten toch. Ze weten toch wat er gebeurd is in hun leven. Ja, ja. Maar ach. Als ze moeten afreizen, moet het wel waar zijn. Hè? Ja. En wat kan dat een strijd geven? En wat is het dan een wonder? Als het dan van die ogenblikken zijn dat de Heere iets van zijn genade, van dat geloof afdrukt en in beoefening geeft. En dan kennen ook vele van Gods kinderen toch van die momenten dat ze toch mogen geloven, dat ze daar mogen aankomen. Ja. Ja. En ach, dan hebben we genoeg keren mensen horen vertellen dat aan de bediening van het sacrament van het avondmaal, met alle strijd die er altijd was, dat er van die momenten waren dat ze zeiden, dominee, toen had het gekund. Toen had het gekund. Ja. En later, dan kan het weer zo anders liggen. En toch, broeders en gemeente, laten we elkaar erop wijzen dat leven hier op aarde is een woestijnreis. Ja. Maar er is een God in de hemel die wel hoog woont, maar zo intens laag ziet. Ja, en wil wonen bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. En als daarvan iets wordt ervaren, dan komen er bij ogenblikken ook iets van dat uitzien naar de toekomst. En hoe komt dat? Ja. Tja, oh, wat kun je tegen dat sterven, die dood opzien? Het is toch de laatste vijand, niet waar? Het is toch de laatste vijand? Maar weet u wanneer of daar iets van mag wijken? Als er iets van dat geloof beoefend mag worden, dat aan Christus verbindt. En dat er dan een geloof in dat geloof gezien mag, dat hij naar zijn kerk verlangt. Onbegrijpelijk, onbevattelijk. Niet te begrijpen, ja. En dan staat hier zo, als er iets van dat bedenken is van de dingen die boven zijn waar Christus is, dan zegt de apostel, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. En gemeente, wat zal het toch een wonder zijn. Als het waar is in ons leven, zoals bij Job, die mocht zeggen dat hij mocht weten dat hij het aan God zou aanschouwen en geen vreemde. Voor die vijf dwaze magen bleef de deur gesloten, maar voor die wijze ging die open, ja. En wat zal het dan wezen om daar te mogen ingaan? En ach, dan hoef ik niet naar u te kijken, maar wat leeft dat verlangen soms weinig. Wat leeft dat soms weinig? En wat is daar de oorzaak van? Ach, dat aardse denken, hè? Dat aardse denken. Ja. Of het leven in een wereldgelijkvormigheid, ja. En omdat er zo weinig oefeningen zijn. Oefeningen zijn, ja. En wat betekent dat? Als die dingen waar het vanavond over gaat gaan leven, broeders, gemeente, dan gaan we doorleven dat we een voorbijganger zijn. Ja, een voorbijganger zijn. En dat we een reiziger, een pelgrim zijn. En wie verwachtte Paulus? De zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Ach, zeg het eens. Is hij voor u al de schoonste aller mensenkinderen geworden? Is hij u meer waard geworden dan al dat schoons, dat fijnste goud op aarde? Ja. Durft u uw leven in zijn hand te leggen? Ja. Zich totaal aan hem over te geven? Ja. Hij heeft toch gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ik ben met u lieden alle de dagen tot de voleinding der wereld. O, als die waarheid weerklank vindt in ons hart en in ons leven, ja. Dan krijgen we een volgend leven. Ja. Een volgend leven zoals Paulus dat mocht beoefenen. En we kunnen bij Paulus nooit in de schaduw staan, nee. En weet u wat u dan gaat leren? Dan wordt u tevreden. Tevreden met de weg die God met u gaat. Ja. Ja. En dat is een grote weldaad. Ik weet niet of u het kent, maar ik ben op het ogenblik bijna door dat boekje heen. Een kostelijk boekje van Watson. Ware tevredenheid. Ware tevredenheid. En dat doet hij naar aanleiding van die tekst. Ook uit de Filippenzen. Ik heb geleerd ver genoeg te zijn in hetgeen ik ben. Dan doet de Heer het nooit goed. Dan doet de Heer het altijd goed. Waarom? Omdat goedheid een deugd van God is. Ja, een deugd. En geliefden, als we daar iets van mogen zien, worden mensen klein. Dat is zo'n wonder dat die God, tegen wie we gezondigd hebben, met zo'n nietig, zondig mensenkind, gemeenschap wil oefenen. Ja. En waar loopt die toekomst, waar loopt die verwachting van Paulus op uit? Ja. Veel mensen hebben geen toekomstverwachting, ja. Hoogstens tot aan hun sterven, ja. En ze moeten uit dit leven eruit halen wat eruit te halen valt, ja. Maar Paulus had een andere levensverwachting. Hij zegt het, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hij hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, ja. Zijn verwachting is, staat op Christus. Ja. Ik moet dan wel eens denken aan dominee Meindes. De laatste jaren dat we wel eens spraken, kwam er een moment dat we bij hem waren en toen ging het erover. Ja, die man die had een toekomst, hè. Die had een toekomst. Hij mocht er ook over spreken. Hij kon er ook over spreken, ja. En toen zei hij op een gegeven moment, als dat moment zal aankomen en de deur gaat open, en Jezus zal er niet zijn, dan wil ik er niet wezen. Dan wil ik er niet wezen. Want die was hem alles geworden. Die was hem alles geworden. En ach, er wordt veel, broeders, over Jezus gesproken op allerlei wijze waar je je niet mee thuis voelt. Maar laten we ons die naam niet laten ontnemen. Want het is de enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En als die waarde krijgt, dan hoeven we er ook niet van te zwijgen. Maar dan mogen we ook eerlijk uitleggen hoe of hij waarde gaat krijgen in het leven. Ja. Paulus. Paulus die verlangde, ja, van de zonde verlost te worden. Ja. Ja. Dat was zijn leven, ja. En in dat opzicht, dan misschien heb ik het u wel eens vaker verteld, dan moet ik zo vaak denken aan Geertje Haas in Reizen. Ja. Dat was een vrouw die wist waar haar schuld gebleven was. En dan kwam je bij haar en dan was ze heel eenvoudig, leefde ze het leven zoals dat de Heere van haar vroeg. Maar dan zei ze wel eens, domi, ik ben deze zonde zo zat. Kan er maar niet vanaf komen. En dat kan alleen maar als de Heer me wegneemt. Ja. En ik geloof dat dat iets van dat leven is wat Paulus mocht beoefenen. Waar hij toe oproept. En wat is het een voorrecht, ja, als het dat mag zijn. Want die kerk heeft een toekomst. Hè. Ze gaan naar de bruidegom. Naar de bruiloftsdag. En laten we die toekomst ook niet verzwijgen, om daar maar over te spreken. Kun je er altijd bij? Ach, het komt toch altijd als een mens van de kans die maar geen woorden kon vinden om uit te drukken wat nou het werk Gods in een mensenleven is. Maar Paulus die mag hier toch troost, de gemeente toch troosten en zeggen, er is een toekomst. Dat hij ons vernederd lichaam gelijk veranderen zal, ja. En dan staat daar bovenal een kerk. In reine witte klederen. Die daar hem de eer en de dankzegging mogen toebrengen tot in alle eeuwigheid. En hij zal ervoor zorgen dat de ganse kerk er komt. Laat ons elkander vertroosten met deze woorden. En laten we de oproep van Paulus de harte nemen. Paulus verbindt, vanavond willen we dat eigenlijk met name meegeven. Paulus verbindt het geloof en de bekering onlosmakelijk aan elkaar. En laten we op grond van onze belijdenis die twee stukken ook nooit van elkaar losmaken. Want Christus is een kerk gegeven tot rechtvaardigheid en tot heiligheid. En tot volkomen verlossing. Een halve zaligmaker, ja, is hij niet, maar een volkomen zaligmaker. En als daar kritiek op mag zijn, dan doet hij het altijd goed. Mocht de Heere zo vanavond in deze bidstond zijn woord tot zegen willen stellen, voor u of voor mij en voor ons allen, tot roem van zijn naam en tot onze zaligheid. Amen. Zingen we tot slot het 13e vers van Psalm 73. Wie heb ik nevens u omhoog? Het 13e vers van Psalm 73. Voor degenen die van ver zijn en de afgevaardigden Israël in een van de zalen nog gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.